Gemeente, voorafgaand aan deze dienst een mededeling. Vanmorgen is de verkiezing gehouden voor het ambt van diaken. Verkozen is geworden broeder Nijssen en hij heeft zijn benoeming mogen aanvaarden. Tot zover deze mededeling. Verheft uw harten tot God. Onze hulp en onze verwachting staan in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft. Die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht. Die eeuwig leeft en die nooit zal laten varen het werk dat zijn goddelijke hand eens begon. Amen. Liefde gemeente, genade en vrede zij u van God de Vader, die zondaren verkiest, van God de Zoon die het kruis heeft gedragen en de schande veracht, en van God de Heilige Geest die Heere is en levend maakt, geven de verlichte ogen van het verstand. Amen. We zingen samen uit de eerste psalm, het eerste en het derde vers, psalm 1, de verzen 1 en 3. Maar de gunst van de Heere zal over die hem vrezen in eeuwigheid. Altoos dezelfde wezen. Negende vers uit Psalm 103, wat daarin nog verder volgt, willen wij zingen aansluitend aan de geloofsbelijdenis die wij ook deze middag willen uitspreken met de 12 artikelen. Over de hele wereld verzamelt de Heere zich in kerk ten eeuwige leven. En in gemeenschap met die kerk doen wij belijdenis van ons algemeen ontwijfelbaar christelijk geloof. En ieder van u spreken met mij in haar of zijn hart als volgt. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, de Schepper van hemel en aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Op de derde dag wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende aan de rechterhand van God de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof de heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Ik geloof de vergeving van de zonden. Ik geloof de wederopstanding van ons lichaam. En ik geloof het eeuwige leven. Amen. Deze middag uit Lucas 15, daarvan de verzen 11 tot en met 24, de gelijkenis of een gedeelte uit de gelijkenis die we zijn gaan noemen, de gelijkenis van de verloren zoon. Schriftlezing is deze middag Lucas 15 vanaf vers 11 en we lezen tot en met vers 24. En het onderwijs van de Heer Jezus luidt daar als volgt en hij zei: een zeker mens had twee zonen. En de jongste van hen zei tot de vader: Vader, geef mij het deel van het goed dat mij toekomt. En hij deelde hun het goed. En niet vele dagen daarna, de jongste zoon alles bijeen vergaderd hebbende, is weggereisd in een vergelegen land. En heeft al daar zijn goed doorgebracht, levende overdadig. En als hij het alles verteerd had, werd er een grote hongersnood in datzelfde land. En hij begon gebrek te lijden. En hij ging heen en voegde zich bij een van de burgers van dat land. En die zond hem op zijn land om de zwijnen te weiden. En hij begeerde zijn buik te vullen met de draf die de zwijnen aten. En niemand gaf hem die. En tot zichzelf gekomen zijnde, zei hij: hoeveel huurlingen van mijn vader hebben overvloed van brood en ik verga van honger. Ik zal opstaan en tot mijn vader gaan. En ik zal tot hem zeggen: Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u. En ik ben niet meer waardig uw zoon genaamd te worden. Maak me als een van uw huurlingen. En opstaande ging hij naar zijn vader. En als hij nog ver van hem was, zag hem zijn vader en werd met innerlijke ontferming bewogen en toelopende viel hem om zijn hals en kuste hem. En de zoon zei tot hem: Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u en ik ben niet meer waardig uw zoon genaamd te worden. Maar de vader zei tot zijn dienstknechten: breng hiervoor het beste kleed en doet het hem aan. En geef een ring aan zijn hand en schoenen aan de voeten. En breng het gemeste kalf en slacht het en laat ons eten en vrolijk zijn. Want deze mijn zoon was dood en is weder levend geworden. En hij was verloren en is gevonden. En zij begonnen vrolijk te zijn. Tot zover de lezing van Gods heilig woord. Laten wij nu samen de God van het woord zoeken, biddend om zijn zegen in de uitleg en toepassing, ook met behulp van ons leerboek, van dit gedeelte uit zijn woord. Laten wij samen bidden. Heren, wij zijn opnieuw in uw huis samengebracht. We zijn van huis gekomen en hier naar dit huis toegekomen. We hebben die reis als het ware ondernomen. Of we hebben thuis ingeschakeld en zijn nu via de techniek verbonden met deze dienst. Maar daarachter zat en zit toch uw hand. Want u brengt uw gemeenten samen. En u doet ons komen naar uw huis om hier, te midden van al het aardse gedruis, zoals die psalm het zingt, hier bij u de rust te vinden. Hier de overvloed van uw huis. Hier de uitgieting van uw liefde. Hier de verkondiging van uw woord. Dat u die hoog en heilig en verheven bent, wil wonen te midden van het verslagen en verbroken hart. Dat wonder, heren, wilt u dat deze middag opnieuw ons doen ervaren. Dat u in ons midden wil zijn in de bediening van het evangelie, in de uitleg van deze overbekende gelijkenis. En als we dat deze middag ook mogen doen met behulp van wat ons leerboek uit de schatten van heel uw woord heeft opgediept en heeft verwoord. Laat het inderdaad deze middag schatgraven mogen zijn, waarbij we oude en nieuwe dingen, rijkdommen, mogen ontdekken. Het kan toch zo zijn, heren, dat we met al die bekende klanken, we het toch voor het eerst echt gaan horen. Wij bidden om die oren die horen wat de Geest tot de gemeente zegt. En wij bidden om het werk van uw Geest, dat Hij geeft wat gesproken moet worden. En dan belijden we het in deze dienst en in dit gebed ook heel eerlijk, het onderwerp van deze middag, is niet het onderwerp waar wij van nature op zitten te wachten. En dan zal het misschien ook wel zwaar zijn, of zwaar gevonden worden. Heren, we bidden of wij onze zonden en onze schuld net zo serieus leren nemen als u dat doet. En dat wij onze zonden net zo bloedserieus zullen nemen, zoals u, Heer Jezus, dat letterlijk bloedserieus genomen hebt. Want daar hebt u uw bloed voor gegeven. Omdat de toren van God op u was, vanwege de zonde die op u gelegd werd. En u ging die gang naar het kruis. En zo hebt u toch onze zonden bloedserieus genomen. Doe ons deze middag ook zien, Heere, wat een zegen het is dat u er niet overheen gestapt bent. Dat u het maar niet van tafel hebt geveegd. Want dan zouden we toch straks voor uw heilig oog er alsnog mee geconfronteerd worden. Want dan liggen die zonden nog ergens. En dan komen ze een keer terug. Maar dat u er geen zand over hebt gedaan, maar dat u er bloed over hebt gedaan. Heren, wij bidden of wij zo in dat onderwijs, dat ook vanuit deze gelijkenis tot ons komt en vanuit onze belijdenis ons aangereikt wordt, dat voor het eerst en opnieuw mogen belijden. En dat die gang die die jongen maakte, ik zal opstaan en tot mijn vader gaan, niet alleen maar een overweging bleef bij hem, maar dat we ook van hem gelezen hebben en hij stond op en keerde terug. Heren, dan weet u waar zij zitten die nog nooit teruggekeerd zijn tot u. Dan weet u ook waar zij zitten die afgedwaald zijn en weer op een eigen zondige weg terecht zijn gekomen. Dan weet u ook degene die begeren achter u aan te komen, maar ook moeten belijden. Vanuit onszelf zijn we daarin leeg en hebben niets. Leid ons allen in het spoor van uw gerechtigheid. Doorzoek ons, Heer, en ken ons hart en zie of er een schadelijke weg is. En leid ons op de eeuwige weg. Dat we, ondanks het diepe en het ernstige van het onderwerp van deze middag, uit mogen komen bij u, Heer Jezus. In uw handen is de wet gelegd. Uw hart, uw binnenste was beschreven met die wet. En u hebt die wet vervuld. U hebt de straf gedragen dat we allen, jong en oud, bij u mogen terechtkomen. Wilt u daartoe alles geven in het luisteren, in het preken, en alles bij ons weghouden wat ons onder en op de kansel weg kan houden of kan verwarren wat gedachten betreft, ons kan afleiden, wil ons de volle aandacht geven voor wat u ons te zeggen hebt. En laat de loop van het woord dan ook in deze dienst vrijuit mogen gaan. Zegen daartoe alle dingen die in deze dienst gebeuren en vooraf gebeurd zijn. Wilt u de dienst van ambtsdragers, kosters, organist, alle anderen die bijdrage leveren, ook in de voortgang van dat woord via de techniek, de oppas. Heren, zegen alles tot uw eer en wil het gebruiken tot uitbreiding van uw koninkrijk. Samen bidden wij op deze zondag, in het bijzonder ook voor Israël, voor uw oude bondsvolk, waar het zich ook ter wereld bevindt. Bijzonder binnen de landsgrenzen van het land Israël. De zorgen die daar zijn, de ellende die daar is. Wij bidden, Heren, of u dat plan wat er dan nu ligt om vrede te bewerken, of u dat wil zegenen en dat dat effect zal mogen hebben. Wij bidden u voor heel die regio die zo licht ontvlambaar is, Heren. Wilt u al diegenen die daar leiding hebben te geven, die macht hebben om te regeren, wijsheid geven, om het goede te zoeken voor het volk, vrede te bevorderen. En wij bidden voor uw oude bondsvolk, ook in het bijzonder in geestelijke zin. Als uit hen is voortgekomen, degene die ook deze middag hier verkondigd mag worden, uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Maar die door velen van hen nog wordt verworpen alsof hij niet de Messias zou zijn. Wij bidden om het werk van uw geest en wij bidden om de evangelieverkondiging onder Israël. Wilt u dat zegenen en zo gebruiken dat ook vanuit dat volk weer velen toegevoegd worden aan die scharen die u, Heer Jezus Christus, erkennen en belijden en loven en prijzen als de gezondenen van de Vader. Wij bidden dat voor al die werkers in uw koninkrijk, waar ze zich ook bevinden, in wat voor omstandigheden zij het evangelie ook brengen. Wij bidden het voor uw kerk wereldwijd, in welke omstandigheden die zich ook kunnen bevinden. Van vervolging en verdrukking, van achterstelling, in kleine omvang misschien. Misschien niets betekenend voor in de ogen van de maatschappij, maar toch, Heere, u heeft ze in het oog en houdt u ze ook in het oog. Wij bidden, Heere, voor broeder Nijssen, die verkozen werd door de gemeente in het ambt van diaken. Hij mocht van u de vrijmoedigheid ontvangen om die benoeming te aanvaarden, in de afhankelijkheid van u, om lege handen bij u op te houden, om zo ook dienstbaar te mogen zijn in de gemeente hier ter plaatse. Zegen hem, zegen zijn vrouw, alle die hen lief zijn. We bidden voor onze broeder Donker, die niet verkozen werd. Heere, u heeft hem tot op heden een andere plek gegeven in onze gemeente. Hij mag op een andere wijze dienstbaar zijn. Zegent u ook hem op die plek, samen met zijn vrouw en alle die hen lief zijn. Wij bidden, Heere, voor ons land en volk, dat zich opmaakt voor verkiezingen. En wij bidden u of u daarin ook wil leiden, op een wijze dat wij toch een regering zouden mogen krijgen die de oren te luisteren wil leggen bij uw onfeilbaar woord. Ook als het gaat om de inrichting van de maatschappij en het besturen van het land. Zegen alle die in hoogheid zijn gezeten, of dat nu plaatselijk is of provinciaal of landelijk. Ons vorstenhuis, Heere, wil allen begiftigen met wijsheid en met de leiding van uw geest. Zo zoeken we uw aangezicht. Heere, wij zijn in al die dingen afhankelijk, want wie is tot deze dingen bekwaam? Mogen wij onze handen opheffen naar u, pleitend op uw eigen belofte dat al wat ons ontbreekt, u het wil schenken, zo wij het u leren smeken op uw trouwverbond. En wilt u dan ook deze middag ons blij verrassen met de rijkdom van uw genade, tot uw eer, tot heil van het volk, tot uitbreiding van uw koninkrijk. We bidden het u om Jezus wil, in de vergeving van onze zonden, uit genade alleen. Amen. We zingen ter inleiding op de prediking uit Psalm 19, het vierde en het zesde vers. 21ste vers van Lucas 15 is de tekst voor deze middag. Lucas 15 vers 21. En de zoon zei tot hem: Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u. En ben niet meer waardig uw zoon genaamd te worden. Na het amen van de prediking krijgt u... Of zingen we samen Psalm 32, het derde en het zesde vers. Psalm 32, vers 3 en 6. En krijgt u daarna gelegenheid om uw gaven te offeren. In de eerste plaats voor de kerk, de tweede voor eigen jeugdwerk. De derde is bestemd voor het orgelfonds. En voordat u naar huis gaat, mag u uw gaven nog geven aan de adoptiekinderen. Luisterend naar het onderwijs van de Heer Jezus willen we ook gebruik maken van onze belijdenis en samen zondag 2 lezen. Dat zijn de vragen 3, 4 en 5. Zondag 2 van de Heidelberger Catechismus. We beginnen aan deel 1 van dat belijdenis van des mensen ellende. En er wordt allereerst de vraag gesteld: waaruit kent gij uw ellende? Geloof beleidt uit de wet van God. Wat eist de wet van God van ons? En het geloof antwoord, dat leert ons Christus in een hoofdsom, in een samenvatting, Matteüs 22. Gij zult liefhebben de Heer uw God met geheel uw hart, met geheel uw ziel, met geheel uw verstand en met geheel uw kracht. Het is het eerste en het grote gebod en het tweede aan dit gelijk is: gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. En aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten. Kunt u dit alles volkomen houden? En het geloof antwoordt: nee, ik. Want ik ben van nature geneigd God en mijn naaste te haten. Geliefde gemeente, deel 1 van de Heidelberger Catechismus heeft als hoofdstuktitel gekregen van des mensen ellende. Ellende. Er is nogal wat ellende op deze wereld. Als je de kranten leest, nieuwsberichten hoort, dan kunt u bij dat woord en kun jij bij dat woordje ellende allerlei dingen bedenken. En misschien zijn er wel twee namen die gelijk in je gedachten naar boven komen: Gaza, Oekraïne. Misschien wel iets wat veel dichter bij huis is, kleinere schaal als het ware, ziekte. Zorgen daarom. De ellende die er kan zijn in een gezin, in een familie, vanwege vetes en ruzie. Harde woorden, scherpe uitspraken, je zit ermee. Het spookt in je gedachten. Je kunt een heleboel ellende aanrichten op zo'n manier. Een sterfgeval, een open graf. Een geliefde die een lege plaats achterlaat. Het geeft je ook een gevoel van ellendig te zijn. En ja, van dingen die heel dichtbij kunnen zijn. Dan misschien ook maar weer naar wat er in de wereld kan gebeuren aan hongersnood. Kinderen die ondervoed zijn. Oorlogen die gevoerd worden. Geweld wat er is. Wat is er een hoop ellende op de wereld? Ja, dominee, dan komen we in de kerk en dan gaan we het ook nog eens over ellende hebben. We komen toch ook in de kerk om bemoedigd te worden, vertroost te worden, vreugde te ontvangen. Nou ja, wat er bij die eerste vraag werd gesteld: wat is nou uw enige troost, beide in leven en sterven? Wat heb je te midden van dit leven waarin nog voor velen, en we danken de Heer ervoor, ook goede gaven door God geschonken worden en voorspoed mag zijn en vreugde mag zijn, maar toch ook allerlei zorgen kunnen zijn en ellende aanwezig kan zijn. Wat troost nou in het leven? En als we er weet van hebben dat we allemaal sterfelijke mensen zijn, wat is nou je troost als het daarop aan gaat komen? Het geloof heeft gezegd dat ik niet meer van mezelf ben. Dat ik een gekochte ben door het bloed van Christus. Vrijgekocht, losgekocht, bevrijd. En zo verlost van mijn zonde dat hij met zijn bloed alles heeft afbetaald. Mij van dat eeuwige leven verzekeren wil. En zo door zijn geest leiden wil en beschermen wil. Dat ik ook van harte gewillig ben en bereid ben om dit leven hier op aarde tot zijn eer te leven. Die troost. En toen werd er gevraagd, wat is er nou nodig om te weten dat je deze troost mag hebben? Hoeveel stukken, hoeveel dingen, hoeveel onderdelen zijn u nodig om te weten, met het doel dat je in deze troost mag leven en sterven? En toen werd er door het geloof geantwoord, dan moeten we 3 onderwerpen weten voor onszelf. Allereerst hoe groot mijn ellende is. Hoe ik daarvan, die ellende, verlost word. En hoe ik voor die verlossing dankbaar zal zijn. En mag ik dan deze middag daar nog eens een keer een streep onder zetten, gemeente? Als het gaat over ellende, dan hoort dat als onderdeel bij die enige troost. Als wij getroost leven en sterven straks, dan is er in die troost kennis van mijn ellende. Dat is geen gepasseerd station. Het is niet van ellende naar verlossing en nu zijn we bij station dankbaarheid. Maar de troost waarin ik leven mag, bestaat uit die cirkel met 3 onderdelen. Waarin de geest mij mijn ellende leert kennen, hoe ik daarvan verlost word en hoe ik dan dankbaar zal zijn. En de geest werkt dat in mijn leven steeds dieper. En steeds hoger, mag je zeggen. Die ellende hoort bij de troost. Dus als we het dan deze middag vanuit Gods woord moeten hebben over die ellende, dan is dat niet van God uit de bedoeling om ons naar beneden te drukken en diep in de modder, in het moeras weg te laten zinken zonder hoop. Maar het is omdat hij vanuit die kennis ons kennis wil geven, ook van Christus. Zelfkennis. Christuskennis. En dat we zo getroost mogen worden. En daarom die vraag, waaruit ken je dan je ellende? Hoe kom je daarachter? En het heel eenvoudige antwoord, het antwoord dat echt iedere catechisant weet als je het daarna vraagt, uit de wet van God. Gods wet geeft zelfkennis. Op 3 manieren wil ik het deze middag vanuit Gods woord ook met u doornemen en verkondigen. Die geeft zelfkennis als het gaat om onze huidige situatie. Maar dan kijken we ook terug. Wat was het oorspronkelijke doel? En in dat licht wordt ook die toekomst die God voor ons bedoeld had, van ons uitgezien, verloren. Dus Gods wet geeft zelfkennis, onze huidige situatie, ons oorspronkelijke doel en onze verloren toekomst. Ja, zelfkennis. De Heer Jezus heeft daar een keer een verhaal over verteld, over een jongen die zelfkennis kreeg. Kinderen in de kerk en wij allemaal kennen deze gelijkenis bij kans uit het hoofd. Die gelijkenis die de verloren zoon is gaan heten. Die jongen, de jongste van 2 broers, die op een gegeven moment bij zijn vader komt en zegt, dat wat u allemaal bezit, dat is eigenlijk straks van mijn broer en van mij. Mag ik het deel wat van mij is vast hebben? Ik wil voor mezelf gaan beginnen. En in principe mocht die jongen dat vragen. Ik wil voor mijzelf gaan beginnen. Mag ik dan het deel wat mij toe zou komen, mag ik dat alvast ontvangen? En die vader, die houdt zoveel van zijn jongens, dat hij zijn bezittingen verdeelt. Voor de oudste het deel en dan voor de jongere broer zijn deel. En die jongen, die krijgt dat. En dan zou je misschien verwachten, als die jongen voor zichzelf wil beginnen, dat hij daar in de buurt, dat stuk land wat hij erfelijk mag bezitten, dat hij dat gaat bewerken, dat hij dat gaat bebouwen. Dat hij daar een huisje bouwt en dat hij daar voor zichzelf gaat beginnen. Maar het blijkt dat hij wat anders van plan is. Hij verkoopt dat stuk grond. Hij maakt alles wat hij van die vader gekregen heeft te gelden. En met die zak geld reist hij ver weg naar een ver gelegen land. Nou, het feit dat hij die erfenis te gelden maakt en het feit dat hij zo ver mogelijk bij het huis van zijn vader wil zijn, daarmee maakt de Heer Jezus wel duidelijk dat deze jongen eigenlijk niets meer met zijn vader en met de familie en met de erfenis te maken wil hebben. Hij wil vrij zijn. Zijn eigen ding doen. Hij slaat daarbij de wet van de Heer in de wind. Hij gaat zijn eigen route. En op een zeker moment, en ik hoef niet de hele gelijkenis met u door te gaan, want u kent hem wel, maar op een zeker moment verandert zijn situatie. Hij heeft een hele tijd lang vrolijk en rijk en overdadig geleefd en hij had een hele hoop vrienden en het was iedere dag feest. Maar op een gegeven moment is het geld dan toch op. Wie niet werkt, zal ook niet eten. En daarbovenop komt nog een keer hongersnood in dat verre land. En al die vrienden die hij had, die zijn er kennelijk niet meer. Hij gaat in dat land op zoek of hij ergens nog iets te eten kan krijgen. En dan gaat hij bij een van die burgers te raden en hij vraagt, mag ik dan iets voor jou doen? Mag ik op je land de zwijnen weiden? En dan zit hij tussen die varkens. En zijn maag knort. En de zwijnen knorren. En op een gegeven moment wil hij iets eten en hij vraagt of degene die het voedsel, de restanten van voedsel aan de zwijnen komen geven, of die daar zijn portie van mag krijgen. Maar zelfs dat is hem niet toegestaan. En daar zit hij, tussen de varkens. En dat is ook niet voor niks dat de Heer Jezus varkens noemt, hè? Onreine dieren. Ver weg bij zijn vader. De wet van God in de wind geslagen. Zijn eigen route gelopen. Zijn eigen plezier gemaakt. Zijn eigen leven geleid. Zijn eigen wetten gesteld. Dat maakt onrein. En dan die woorden. Die bekende uitdrukking. En vers 17. En tot zichzelf gekomen zijnde. Het is alsof de Heer Jezus zegt, hij ontwaakte uit die roes. Waarin hij alsmaar doorgegaan was en zijn eigen plannen had bedacht en zijn eigen dingen. En alles was mogelijk, want hij had er toch geld voor. En hoefde zich nergens zorgen om te maken. Maar als hij uit die roes ontwaakt, zijn ogen opengaan, hij ontdekt waar hij zit. Hij kijkt een varken in zijn ogen en hij ziet zichzelf. Dat ben ik geworden. Als de varkens. En tot zichzelf komende gaat hij terugdenken. Terug aan zijn vader en aan het huis van zijn vader. En wie die in de steek gelaten heeft en hoe die zijn vader behandeld heeft. En dat hij gezondigd heeft tegen de hemel en tegen zijn vader. Tegen de God die zijn wet had gegeven en tegen zijn vader die van hem hield. En daar gaat het over in zondag 2. Waaruit kent gij uw ellende? Wat eist de wet van God dan van ons? En kunt u dat alles volkomen houden? En wat is het doel van onze belijdenis daarmee? Wel, het doel is hetzelfde als het woord van God. Die wil ons die zelfkennis bijbrengen. Ons uit onze roes, als we daar nog in zitten, wakker laten worden. Waar we mee bezig zijn. Hoe staat het er met ons voor? Gods woord is een tweesnijdend scherp zwaard. En ik zou, als je het in woorden van vandaag misschien zou kunnen zeggen, Gods woord is een vlijmscherp scalpel. Een operatiemes van een chirurg. En een chirurg die goed opgeleid is, zet het mes niet in het been als hij in de buik een gezwel heeft gezien. De catechismus, onze belijdenis, is als een goed opgeleide chirurg die zonder omwegen daar het zwaard erin zet waar hij moet zijn. Waaruit kent gij uw ellende? Waaruit kent gij, en ik sluit mezelf er ook bij in, want die vraag komt ook naar mij toe, uw ellende? Merkt u iets op? Merk jij iets op? Dat de catechismus precies hetzelfde doet als de Bijbel. De Bijbel probeert ons niet te overtuigen van onze ellende. Vraagt niet, voelt u zich ellendig misschien? Bent u misschien ook ellendig? Hebt u in uw leven omstandigheden waarvan u zegt, ja, dat geeft ook wel ellende? Zonder meer, recht toe, recht aan, waaruit kent gij uw ellende? Of je er nou last van hebt, of je het nou ontdekt hebt, of je daar nou ook mee bezig bent, of je er nou luchtig overheen wandelt en zegt, nou, het zal allemaal wel, of je het nou erkennen wil of niet. De Bijbel stelt dat soort vragen niet. Het komt met die boodschap dwars ons leven in. Uw ellende, kent u die? Groot, klein, jong, oud, man, vrouw. En dan kun je zeggen, ja, ellendig. Dat ben je als je dakloos bent, dat ben je als je een zwerver bent, dat ben je als je geen baan hebt en van bijstand moet leven of zo. Of dat je op een of andere manier bedelen moet. Maar ja, dat kennen we allemaal niet zo. Nee, niet die omstandigheden waardoor je je ellendig voelt of zo. Maar kent u het? En dan is het denk ik ook goed om, en de catechisanten weten het wel, want dat komt iedere keer dan wel weer aan de orde. Wat betekent eigenlijk ellendig? En u weet het vast, maar dan toch nog maar even op herhaling. Ellendig komt van het woord uitlandig. Als je op vakantie naar het buitenland gaat, ben je eigenlijk ellendig. Je bent uit je eigen land, uit die omgeving waar je thuis hoort, waar je hoort, waar je leeft, waar je leven bedoeld is. En je bent ergens in een vreemd land waar je niet thuis hoort. Dat is uit deze gelijkenis. De jongen was ellendig. Niet pas toen hij bij die varkens zat. Dat was het gevolg van zijn ellendigheid. Hij was het al toen hij bij zijn vader het huis uitging. Met zijn zak vol geld, met zijn wilde plannen en ideeën. Toen hij in dat verre land aankwam, toen was hij al ellendig. Terwijl het allemaal nog voor de wind ging, terwijl hij alle dingen nog kon doen en het allemaal feest was. Als hem toen gevraagd werd, waaruit kent gij uw ellende? Had hij zijn schouders opgehaald, maar hij was het al wel. Uitlandig, niet meer zijn op de plek waar je bedoeld was om te zijn. Dus ellende is niet iets van een vaag gevoel dat je je onbehagelijk misschien voelt. Of dat er dingen zijn die je verdriet doen of teleurstelling geven. Dat is allemaal gevolg van. Zoals het formulier van het Heilige Avondmaal het ons ook eerlijk zegt. De oorzaak van onze honger en kommer. De oorzaak van onze ellende. Dat is de zonde. En dan gaat de Bijbel ons niet behandelen als slachtoffers. Dat is toch ook wat dat die jongen daar helemaal in zijn eentje bij die varkens zit. Het is toch ook zielig eigenlijk dat het nou zo is afgelopen met hem. Het is zijn eigen schuld. Waaruit kent gij uw ellende? Uit de wet van God. Want de wet confronteert ons met hoe God het bedoeld had en hoe het er bij ons vandaag de dag voor staat. En bepaalt ons erbij dat u en jij en ik, zonder dat we daar enig excuus voor kunnen bedenken, de goede God opzettelijk vaarwel hebben gezegd. De band met God hebben doorgesneden. Met die God die mij meer lief heeft dan een vader en een moeder ooit zou kunnen. Die tot verzoening bereid is. Die genadig en barmhartig is. Onze ellende is dat wij rebellen zijn geworden. Moedwillig bij hem weggegaan. Zonde is niet maar een manco, een klein minpuntje in ons leven, waar we kunnen zeggen, ja, nou ja, we zijn toch allemaal wel helemaal niet helemaal perfect. Het is niet een onvolmaaktheid waar we een beetje met goede opvoeding en normen en waarden wel weer wat bovenuit kunnen komen. Zonde is geen weeffoutje die je met christelijke normen glad kan strijken, zodat het wel in orde komt. De kern van de zonde is actieve rebellie tegen God. Of je nou kerkelijk bent of onkerkelijk, actieve verzet tegen de Vader. Weg bij hem, zo ver mogelijk. En het komt nog het meest uit in die houding van zogenaamde neutraliteit. Ik snap het wel als mensen zeggen, nou, diegene is niet vijandig. Maar neutraliteit is verschrikkelijk. Toch? Je hebt liever misschien nog iemand die openlijk in je gezicht zegt van ik moet eigenlijk niks van je hebben. Dan iemand die je negeert en doet alsof je er niet bent. Langs je heen loopt, zonder blikken of verblozen. Dat doet veel meer pijn, toch? Die houding, leven alsof God niet bestaat. Je dingen doen, je plannen maken, alsof God daar niet een rol in zou moeten spelen. Sterker nog, alsof God daar niet de regisseur van moet zijn. Gewoon leven alsof hij er niet is. In je doen, in je laten, in je plannen maken, in hoe je omgaat met mensen, in waar je ook mee bezig bent, je heel je leven, net als die zoon, die doet alsof die vader er niet meer is. Hij heeft nooit een kaartje naar huis gestuurd. Voor hem is zijn vader eigenlijk dood. Hij had zijn erfenis al. En dan ziet dat woordje ellende dus niet op nare omstandigheden of zo, waar je dan in terechtgekomen bent door een samenloop van omstandigheden. Maar dan ziet ellende op het feit dat wij uit het paradijs weg zijn. Niet meer zo voor Gods aangezicht leven zoals God het bedoeld had. Sterker nog, wij worden allemaal geboren met de rug naar God toe. En als Hij niet in ons leven komt, leven we gewoon zonder Hem verder. Dat egoïsme. Waarvan in zondag 1 we beleden hebben dat het zo'n geweldige zegen is als je van je eigen ego bevrijd wordt. Ik ben niet meer van mezelf, maar van Christus geworden. De wet van God leert het me. Die iedere zondag gelezen wordt, bekende klanken. En de liturgie die doen we altijd in dezelfde volgorde. Nou, dan krijgen we de wet en dan zingen we een psalm en dan lezen we de schrift en gaan we in gebed. Maar als de wet gelezen wordt, dan komt de Heer naar ons toe om het meetlint van zijn goede wil zijn heilige wil langs ons leven van de afgelopen week te leggen. Is ons leven nou aan de maat? Is ons gedachtenleven de afgelopen week aan de maat geweest? Of heb ik begeerd, zondige begeerte? Is ons doen aan de maat geweest, zodat het was tot Gods eer, tot heil van de naaste? Is ons laten aan de maat geweest, dat we niet toch dingen hebben gedaan die we niet hadden moeten doen? En omgekeerd hebben we de dingen gedaan die we wel hadden moeten doen. De Heere meet ons leven. Het is het strijklicht dat via de wet binnenvalt in ons hart. En u weet wel, als strijklicht, zo'n laagstaande zon, zomaar de kamer inschijnt, dan zie je het ineens, wat een stof er ligt. Zo wil de Heere met zijn wet komen doorlichten. En die wet hebben we nodig. Om dat te gaan zien, wat er in ons hart huist. Wat daar in de plaats gekomen is sinds onze val in de zonde. Van wat God er ten diepste had bedoeld. De liefde tot God. Een hart vol liefde tot God en zijn dienst. In het gebruik van mijn ogen, in het gebruik van mijn oren, in hoe ik mijn stem gebruik, wat ik zeg en wat ik niet zeg, in mijn gedachten, in mijn gevoelsleven, in al die dingen geschapen om in contact met de Heere tot zijn eer te leven. Ik heb de wet nodig om te ontdekken dat daar niks meer van over is gebleven. Om mij in de woorden van vanmorgen arm van geest te maken. Waaruit kent gij uw ellende? En daar wil ik ook nog de vinger bij leggen, gemeente. Dat is niet iets wat dus voorbij gaat. Waaruit hebt u uw ellende leren kennen? En dat was het. Maar het is een voortgaand proces. Om het steeds meer te leren kennen. Steeds dieper te leren kennen. Waarom? Omdat ik niet zomaar in één keer de volheid van Christus leer zien. Omdat ik niet zomaar in één keer de rijkdom van Christus kan bevatten. En zijn verzoenend werk. Ik heb het ervoor nodig om daarin geoefend en geleerd te worden. Om hoe langer hoe meer het van Christus te gaan verwachten. En van Christus te mogen ontvangen. Want dat was toch dat oorspronkelijke doel, nietwaar? Te leven tot Gods eer, om volgens die wet in al die dingen de Heere op het oog te hebben. Die heilige en goede wet is de norm voor ons hele leven. Wat eist God in die wet van u, van jou, van mij? Wat is de claim op ons leven dat God ons geeft? De claim op ons leven is dit. God lief hebben boven alles en de naaste als mezelf. Met alles wat ik in mij heb. Met al de krachten die ik krijg. Met al het verstand dat ik heb gekregen. Met mijn hele ziel en mijn hele wezen. En weet u, dan komt hier ook wel tot uiting dat de wet nooit zelfstandig kan functioneren in mijn leven. En daar bedoel ik dit mee. Christus heeft de wet samengevat. De diepe kern van de wet is God liefhebben boven alles. En daarnaast als onszelf, dat was het doel waarmee God ons geschapen heeft. Christus heeft dat niet alleen maar gezegd, maar ook laten zien. De wet van God die mij veroordeelt en mij aanwijst alles wat ik heb misdaan, zodat ik des dood schuldig ben, is dezelfde wet waarvan Christus heeft gezegd, ik geef die in mijn handen. Ik draag uw heilige wet in het binnenst ingewand. God vraagt in zijn heilige wet niet, doe dit en doe dat en doe zus niet en doe het zo niet. Hij maakt dat ene gebod, mij liefhebben boven alles en de naaste als uzelf, praktisch. Hoe werkt dat nou uit? Wat is dat nou, God liefhebben boven alles? Dat is zijn naam eren. Dat is zijn dienst in acht nemen. Dat is zijn zondag, zijn sabbat, zijn dag waarop hij de gemeente samen wil brengen rondom zijn woord. Hoogachten. Dat is het oog hebben op zijn koninkrijk dat komt. En wat is de naaste liefhebben? Dat zijn de overige geboden. Om op die wijze tot uiting te laten brengen dat zijn liefde mijn hart vervult. Dat was het grote doel. Liefhebben. God liefhebben boven alles is niet zomaar iets mystieks, iets zweverigs. Ja, wat is nou God liefhebben boven alles? Heel concreet. De eerste vier geboden. Om die te gaan toepassen in mijn leven. Zo komt het tot uiting. Ik heb God lief gekregen en zijn dienst. En dat blijkt dan in al die facetten van zijn dienst. Met je gehele hart. Het centrum van je leven. De Bijbel zegt, vanuit het hart zijn de uitgangen van het leven. Dat wil zeggen, ik heb het laatst nog met de catechisant ook besproken. Wij hebben voor ons idee zitten onze gedachten hier. Wij denken met ons hoofd, met onze hersenen. Daar bedenken wij plannen. En gevoel en liefde, dat zit in ons hart. In de Bijbel is het eigenlijk allemaal één treetje lager. In de Bijbel is het hart het centrum van denken en van plannen maken en van doen. Van daaruit komen gedachten en ideeën en daden. Dat komt uit het hart. En het gevoel zit eigenlijk in de nieren. 'S Nachts onderwijzen mij mijn nieren. Dus als er staat een hart, gaat het over het commandocentrum van uw leven. Wie heerst daar? Wie regeert daar? Is dat de liefde Gods? Dan werkt het ook door in al de plannen en uitingen in je leven. Je handen, je voeten, je ogen, je oren. God liefhebben boven alles. En de naaste als jezelf. Niet alleen maar je vrienden. Maar ieder behandelen die uw pad kruist. Zoals u zelf graag behandeld zou willen worden. Indien het mogelijk is, zoveel in u is, houdt vrede met alle mensen. Romeinen 12. Ja, daar zit iets in, gemeente, dat het soms niet mogelijk is om met iedereen de dikste vrienden te zijn. Maar laat het niet aan u en jou en mij liggen dat de vrede onderling verstoord wordt. Je hoeft niet met iedereen hartsvriend of hartsvriendin te zijn, dat kan ook niet. Maar vrede houden met elkaar. En soms zijn er omstandigheden dat dat dan vraagt om ietsje afstand te houden. Omdat er dingen hebben kunnen plaatsvinden die gekwetst hebben. Die een litteken hebben gezet. Dat wel weer dicht gegaan is, maar nog altijd wel gevoelig is. Dan hoeven we elkaar niet de duimschroeven aan te draaien en te zeggen, en je moet en je zal de dikste vrienden met elkaar zijn. Zoveel als mogelijk is in u. Maar dat moeten we dan wel weten. Dat moeten we voor Gods aangezicht dan wel weten. Doe ik nou zoveel als mogelijk is om de vrede met iedereen te bewaren. God liefhebben boven alles. Daarnaast als jezelf. Daaraan hangt Gods hele wet, zijn hele woord, heel zijn belofte. Dat is doortrokken van die liefde die zoekt naar zondaren. Om zijn liefde in zondaarsharten uit te storten. Zodat dat doel wat eerst, zoals God het bedoeld had, weer bereikt zal worden. Vervuld met zijn liefde. Dan kom ik bij Christus uit. Ja, komen we daaruit, gemeente, bij Christus. Die de wet vervuld heeft en in alles zo gehandeld heeft, zoals de vader van hem vroeg, omdat zijn hart vol met de liefde van de vader was. Hij heeft zijn vijanden lief gehad. Hij heeft zijn andere wang ook nog toegekeerd. Judas die hem verriet, noemt hij nog vriend. Die liefde. Ja, sterker nog, dan kan ik wel naar Judas kijken, maar wat de Heere verkondigt in zijn woord in diezelfde Romeinenbrief. dat Hij zijn leven gaf toen ik nog een vijand was. Die liefde, als ik dat ga ontdekken, als de wet mij voorhoudt, je bent een vijand van die goeddoende God geworden, maar er is de Zoon gekomen van zijn liefde, de gave van zijn liefde, die zijn leven heeft willen afleggen omdat hij zondaren zo lief heeft gehad, dat hij zijn leven heeft afgelegd toen die zondaren nog vijanden van hem waren. Om met die liefde vervuld te worden. Als dat nou langs ons leven gelegd wordt, gemeente, die meetlat, die heilige meetlat van het liefhebben van God boven alles en de naaste als jezelf. Als dat zo nou de norm van ons leven is. Wordt dan niet openbaar hoe ik echt in elkaar zit? Komt dan niet aan het licht dat ik een rebel ben? Wordt dan niet de diepe ernst van mijn overtreding en zonde en mijn egoïsme zichtbaar? Juist bij Christus, hangend aan het kruis, die de wet volkomen heeft gehouden en de vloek van de wet op zich kreeg, daar komt mijn vijandschap openbaar. Want hij hangt daar vanwege mijn zonde. De liefdegave van God door mij gehoond en gesmaad en bespuugd en geslagen en aan het hout gespijkerd, gedoopt. Dat is de uiterste vorm van mijn opstand in het paradijs. Daar aan de voet van het kruis is er alle reden om te verootmoedigen. Zoals de jongen uit die gelijkenis. Ik zal opstaan. Tot mijn vader gaan en ik zal zeggen, Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u. En nou kan dat een voornemen zijn, gemeente, zo staat het ook in deze gelijkenis. Hij neemt het zich voor, ik zal opstaan en tot mijn vader gaan. Maar u ziet, hè, vers 20 is cruciaal. En opstaande ging hij naar zijn vader. Als het bij een voornemen blijft, dan was hij gestorven bij die varkens. Als het bij een voornemen blijft om oprecht tot de Heere te gaan en te belijden, Vader, ik heb gezondigd tegen u. Want ik ben van het heilspoor afgegaan en ik heb verkwanseld dat wat u mij gegeven had als uw schepsel. Als het bij een voornemen blijft, kom ik met dat voornemen uiteindelijk in de hel. Daar brengen zonden mij. Ellende, uitlandigheid brengt mij nooit terug in het paradijs. Als ik in de ellende omkom, blijf ik uitlandig. Laat het niet bij een voornemen blijven. Maar laat het zijn, het opstaan en tot de Vader gaan. Heden, zo gij zijn stem dan hoort. Niet verharden, niet je verzetten, maar je laten leiden. Ja, dan kan je zeggen, die zondag vandaag is wel een zondag in mineur. Vanmorgen de armen van geest, niks uit ons. En nou eindigt nog ook die vraag met, kunt gij dit alles volkomen houden? En dan moeten we belijden, nee, want ik ben van nature geneigd God en mijn naaste te haten. Dan was het me een zondag wel. Moet ik zo de week weer in. Kunt gij dit alles volkomen houden? U snapt toch wel de vraag? Als God zo volkomen zijn liefde heeft geschonken aan zijn schepsel toen hij Adam en Eva schiep. En zie, het was zeer goed. En als God zo volkomen zijn liefde getoond heeft in het zenden van zijn eigen zoon. Is er dan te veel gevraagd aan mij? Kunt u dit nou volkomen houden? Dat doel waartoe God je geschapen had, is dat nou wat je bereiken kan? Niet voor 50%, Niet met een 5,5, maar voor de volle 100%. Ja, het is weer die chirurg die eerlijk met zijn patiënt omgaat en die niet maar zegt van nou, ja, ik heb wel iets gezien, maar laten we zo'n klein mogelijk sneetje maken. Haal ik een klein beetje weg, zullen we kijken. Nee, de chirurg maakt de incisie, de snede zo groot dat hij dat eruit kan halen wat eruit moet. Wil ik volkomen zalig worden, dan moet mij gevraagd worden, kunt u dit volkomen houden? Dat is de vraag ten leven, wist u dat? Gods woord beoogt niets anders dan ons leven. Ons eeuwige leven. En dan moet het wel in die weg van die volkomen afbraak van de goddeloze mens, opdat de nieuwe mens mag opstaan en straks volkomen mag leven tot Gods eer. Dan moet ik weten wat en waar en hoeveel er bij mij mis is. Kunt u dit alles volkomen houden? Nee, ik. Die hele scheppingsbestemming is ondersteboven gegaan. Ik ben van nature geneigd om God en mijn naaste te haten. Dat is de röntgenfoto. Zo zit het bij mij van binnen. Ik kan het soms nog wel camoufleren. En als je gezegend bent met een liefdevol karakter, kan het ook nog wel heel wat meevallen. Maar in de kern, als het erop aan gaat komen, ben ik geneigd altijd ik te zeggen. Ik eerst. Halen hebben houden. We zijn geneigd om God te haten. Hem te loochenen, hem weg te zetten. Niet aan hem te denken, hem te vervangen met allerlei andere dingen. En net zo goed naar de naaste. Dan komen we er vanavond niet onderuit, gemeente. En ik hoop ook dat we met z'n allen er niet onderuit willen. Onder dat oordeel. Want als je er zelf onderuit wil, dan ben je nog als die verloren jongen die nog ergens probeert, kan ik hier nog wat krijgen, kan ik daar nog wat krijgen, kan ik misschien hier nog wat werk vinden om mezelf overeind te houden. Laat het oordeel nou maar gewoon over ons komen. Niet, ik heb iets gedaan wat niet in de haak was. Maar Heere, ik heb tegen u, de liefdevolle, de getrouwe, de betrouwbare God van het verbond, gezondigd. In alle delen van mijn leven. Niet maar tegen één gebod of een ander gebod, maar die liefde die u vraagt en die u wil geven aan een zondaar, ik beantwoord daar niet aan. Ik ben niet meer waard uw kind genoemd te worden. Dat is taal van een verbondskind. Dat ontdekt wie die is voor God. Vader in de hemel, ja, ik noem u vader omdat de Heer Jezus dat zegt dat ik u moet aanroepen als vader. Maar ik ben het niet meer waard. Het zou wel genade zijn als ik als een van uw knechten mag zijn. Die belijdenis, kent u dat? Ken jij dat? Hoe dichter bij de liefde van God en de gave van Gods liefde, de Heer Jezus Christus, hoe onwaardiger ik in mezelf word. Hoe genadiger God wordt. Dat zal toch wat zijn geweest, die jongen die het zich voornam. Ik zal tot mijn vader gaan en ik zal zeggen, vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u. Ik ben niet meer waard uw zoon genaamd te worden. Maak me als een van uw dienstknechten. En ik stel me maar zo voor dat hij zich wat steeds in zijn hoofd herhaalde bij iedere stap die hij zette. En toch, bij iedere stap die hij zette, kwam hij dichter bij zijn vader. Sterker nog, toen zijn vader hem van verre zag. En hij zag aan de tred dat het zijn jongen was. Toen liep zijn vader snel naar hem toe. Hij was nog niet thuis bij de vader, in het vaderhuis. Maar hij was eerder aan het hart van zijn vader dan in het huis van zijn vader. En dat kwam door die vader. Die kwam naar hem toe. En die wachtte niet eens op dat van die zoon, die belijdenis. Maar die viel hem om de hals. En die kuste hem. En aan het hart van de vader zegt die jongen: Vader, ik heb gezondigd. Die belijdenis, dat is nou het evangelie. Dat een zondaar genodigd wordt, geroepen wordt, overtuigd van zijn ellende, zijn uitlandigheid, zijn schuld. Dat hij zijn hele hebben en houden er aangegeven heeft en hij doemwaardig is. Maar dat zo'n zondaar door God omarmd wordt. Gekust wordt met de kus van de vrede. En dat een zondaar het aan het hart van de vader mag zeggen: Vader, ik heb gezondigd. Heb u die belijdenis nou al uitgesproken aan het hart van de vader? Zo teruggekeerd. De wet tegen. En toch niet weg kunnen blijven. Dat is ook een kenmerk van geloof. Ik zou er nog veel meer over kunnen zeggen met voorbeelden uit de schrift. Maar denk aan die bloedvloeiende vrouw. Eén klein voorbeeld. De wet had ze tegen. Ze mocht niet in die groep mensen zijn. Ze mocht Christus niet aanraken. Maar het geloof zegt: ik kan niet anders. Ik moet bij hem zijn. Hij is mijn wetsvervulling. Hij is degene die de vloek van de wet van mij af kan halen. Mij kan reinigen. En zien jullie wat hier gebeurt in die gelijkenis? Precies hetzelfde. Die jongen die stinkt nog naar de varkens. Onrein. Maar die vader zegt: kom. Je hoeft je niet eerst te gaan douchen. Ik zorg wel voor nieuwe kleren. Ik zorg voor nieuwe schoenen. Ik zorg voor een ring aan je vinger. Ik zorg voor de maaltijd van de vreugde. En zij begonnen vrolijk te zijn. Is er vandaag vreugde in de hemel? Om één zondaar, een jongen, een meisje, een oudere. Iemand die deze gelijkenis al uit den treuren heeft gehoord. Maar die zich vandaag van zijn voornemen bekeert. En daadwerkelijk opstaat. Ik zal tot mijn vader gaan. En hij stond op. En hij ging naar zijn vader. En in de armen van de vader om Christus wil mag zeggen: Vader, hier ben ik. Reinig mij om Christus wil. Ik bekende aan u, o Heere, oprecht mijn zonde. Ik verborg geen kwaad. Het heeft ook geen nut om het te verbergen, want u weet het toch en u ziet dwars door me heen. Uw wet is de röntgenfoto. Ik verborg geen kwaad dat in mij werd gevonden. Maar ik beleed na ernstig overleg. Ik heb er nog eens over nagedacht wie ik ben voor u, Heere. En dan zit er niks goeds in mij. En ik beleid het u, mijn boze daden. En dan... Ik ga niet zeggen hoe de organist moet spelen natuurlijk. Maar dan kunnen alle registers wel open. Ik beleed na ernstig overleg mijn boze daden en dan alles open. Gij nam het gunstig, genadig weg. Amen. Laten wij samen de Heere danken en bidden. Heere, dan komen we aan het einde van deze tweede dienst. Richting de afronding van deze zondag voor uw aangezicht om u te danken. U gaf ons deze dag onderwijs dat er aan onze kant diep insneed. Maar u doet dat toch alleen om genezing te bewerken en heil te schenken. En daadwerkelijk die vreugde van genezing en herstel. En dan danken wij er u voor dat u eerlijk met ons omgaat, uw woord eerlijk is. En dat u daarin laat zien dat uw zoon, die grote heelmeester, die medicijnmeester is. Bij wie dood, zieke zondaren terecht kunnen. Lieve Heiland, wilt u ons allemaal behandelen met uw wijsheid, met uw genade, opdat wij allen hersteld op de plek waar God ons had bedoeld, van nu voortaan in waarachtige liefde jegens u en de naaste mogen leven. U geven, Heere, dat uw zegen de prediking van vandaag mag achtervolgen. We bidden om uw hulp en uw zegen over alle arbeid deze week, ook in het midden van de gemeente, ambtelijk werk, huisbezoeken, catechese, verenigingsleven, pastorale bezoeken. Heere, wil het gebruiken als instrumenten in uw hand om ook onze gemeente op te bouwen in dat allerheiligst geloof. En wij danken u dat u bent als die vader, die op de uitkijk staat of er zijn die van hun voornemen nu ook metterdaad terugkeren tot u. Werk het, Heere, door uw geest in het leven van jong en oud. Dat we door dat woord getrokken worden tot Christus en uit hem mogen leren leven. Behoed en beveilig ons in de week die voor ons ligt. Degene die hebben te reizen, u hen veilig geleiden. We bidden voor hen die straks misschien in een stilhuis thuiskomen of in een situatie thuiskomen waarin ze niet kunnen doorspreken over dat wat we deze dag hebben gehoord. Wees u weduwe, weduwnare, alleengaande, een God van nabij. We bidden voor het ongeboren leven dat misschien wel op het punt staat geboren te worden. Geef, Heer, ook daar uw beschermende handen over in het uur van de geboorte. En wil dat kwetsbare leven zo door uw handen vormen, zodat het straks ook mag leven voor uw aangezicht. En laat het de namen die de kinderen straks mogen dragen, laten die al in uw handpalmen zijn gegraveerd. Wees met ons allen, Heere, behoed en bewaar ons. Verhoor ons gebed in de vergeving van onze zonden, om Jezus wil alleen. Amen. Het negende vers uit Psalm 50 is onze slotzang. Thank you. Ontvang met binnende harten de zegen van de Heere die ik op zijn bevel op u mag leggen. En ga zo heen in vrede en wees een zegen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u zijn vrede. Amen.